Dit is de podcast van Probaat. Inspiratie vanuit de psychologie, gecombineerd met voorbeelden uit het dagelijks leven. Zo staan we even stil bij werken en leven.
Ja, welkom weer bij Probaat, de Probaat podcast. Met vaste tafelgasten Peter Raven van Kenniscentrum Arbeidsrecht en Sander Leuning van Veiligheidskundige. En natuurlijk ikzelf, Jarno Holtman, arbeidspsycholoog bij Probaat. En dit keer gaan we het hebben over conflicthantering. Zet je schrap, want wij gaan er tegenaan.
Ja, Jano, ik ben de... Ja, laat ik zo zijn, de media is even ingedoken. Maar dat hoeft tegenwoordig bijna niet meer als het gaat over conflicthantering. Want conflicten zijn alom, ja, om het maar even over het wereldtoneel te hebben, alom aanwezig. Ja, recent natuurlijk het uitbreken van oorlog in het Midden-Oosten. We hebben Rusland-Oekraïne. Dus je ziet conflicthantering op het wereldtoneel. En ik vond het daarin, als je het hebt over de hantering er dan van, zeg maar, wel treffend dat gisteren, dat is dan de dag voor de opname van deze podcast op 18 oktober, zag je gewoon dat die minister van Buitenlandse Zaken, die Antony Blinken, die vloog het hele Midden-Oosten rond om overal iedereen aan te horen en dus te horen van ja, wat is nou voor jou belangrijk? Wat is voor jou belangrijk? Terug te brengen weer naar Israël om het daar aan te geven.
Met betrekking de Gaza
oorlog. De Israël-Gaza oorlog. En ja, dus ook hantering, zeg maar, op het hoogste niveau. Ja. En wat gaat daar dan goed en wat gaat er niet goed? Nou ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar, zeg maar, in deze podcast. Want jij natuurlijk als specialist op het gebied van communicatie en vanuit ook zeker de psychologie. Een conflict, wat is het eigenlijk? Kun jij daar antwoord op geven?
Ja, prachtige vraag. Ja, specialisten word ik altijd een beetje... Dan denk ik, ja, er zijn vast mensen die er meer over weten. Maar laat me vertellen wat ik allemaal wel weet. Een conflict. Ik ben dus ingedoken, maar... Wist je dat de meeste conflicten escaleren als de ander er niet bij is?
Moet je even een toelichten als je wil.
Nou, het schijnt dus dat dus als dus bijvoorbeeld je bouwt frustratie bijvoorbeeld op je werk en dan op een gegeven moment ontplof je als je thuis bent.
Oh, check. Oh,
zo. Ja, precies. Dus het gaat niet om thuis dan, hè, waar het zich uiteindelijk etaleert, hè, waar je het uiteindelijk ziet, maar het gaat dan op zijn werk, maar je ontploft, je escaleert dan als je in een veilige setting bent. Dit brengt me ook bij een ander punt, is een conflict is veelal eenzijdig. Vond ik wel een leuk gegeven, hè? Dus ik kan een conflict met jou hebben, Sander, maar jij hoeft niet direct een conflict met mij te hebben.
Nee.
En dat maakt natuurlijk ook het vage, zeg maar, aan een conflict, is het feit van, ja, weet je, ik kan wel moeite met jou hebben of echt het gevoel hebben dat ik een conflict met je heb en dat jij denkt, ja joh, waar hebben we het over?
Ja. Dat doet mij wel even denken, als ik heel kort even mag invallen.
Ja?
Als ik vroeger, ik denk dan een grote mond of zoiets had gehad tegen mijn vader. En die zei van... Sander, mijn jongen, als je geschoren wordt, dan moet je hem stilzitten. Weet je wel, dus als je even de oortjes gewassen kreeg, omdat je iets niet helemaal goed had gedaan, dan was dit de uitspraak. Maar werkt misschien soms wel, want dat past misschien ook een beetje bij wat jij zegt. Je hoeft niet altijd een wederzijds conflict te hebben. Dus iemand wil jou even wat zeggen wat hij of zij vindt van jou, wat jij niet goed gedaan hebt. Ja. Nou, misschien moet je dat dan ook maar even over je heen laten komen.
Nou ja, Covey natuurlijk, die begint met zijn acht, eerst zeven leiderschapsingrediënten en daarna nummer 8 erbij. Maar die begint met eerst begrijpen en dan begrepen worden. En als we dat standaard hanteren, ja, dan gaan denk ik heel veel conflicten zijn vertrokken. Dus als wij de moeite doen om de ander te begrijpen, wordt het leven een stuk makkelijker. Alleen vaak hebben wij, heb ik ook, niet het geduld ervoor om die ander te begrijpen. Want ik meen het goed te zien, dus die ander kan het beste even op mij vertrouwen en mij volgen. Hè? Dus daar zit een bepaalde ongelijkheid in van waarheid. Ik heb mijn waarheid, jij hebt jouw waarheid. Maar het feit al dat we verschillende waarheden hebben, strookt al niet met dat er een universele waarheid kan zijn. En ik heb echt de overtuiging, er is maar één waarheid, punt. Alleen we kunnen het niet bevatten, dat is wat anders. En dat we dan allemaal met eigen waarheden gaan spelen, ja, dan worden we eigenlijk koning in ons eigen koninkrijk. Nou, en dat is natuurlijk al genoeg voedingsbodem om je anders te voelen naar anderen. En dus om vervolgens ook in conflict te raken. Hey Peter, ik zit, ja. hoe kijk jij je tegenaan?
Want ja, weet je,
jij komt altijd om de bocht als er conflicten zijn.
Ja, dat is precies de reden waarom ik erop even wil aanhaken. Kijk, ik vind het belangrijk dat we als juristen of als advocaten of als juridisch gescholden proberen om tijdig voor onszelf te bepalen. Je niet meer mee bemoeien, maar laat het aan anderen over om dit conflict op te lossen. En daar bedoel ik mee, we leven toch al in een sterk gejuridiseerde maatschappij. Dus de neiging die wij hebben als professionals is om het vanuit een juridische optiek te gaan benaderen, om het conflict juridisch te gaan oplossen. Terwijl juist het conflict oplossen buiten de juridische sfeer misschien wat makkelijker tot een oplossing komt. En met wat minder nevenschade tot een oplossing komt, dan hard erin naar de rechter en een rechter om een oordeel vragen. Anders gezegd, wij staan met enige regelmaat werknemers bij die arbeidsongeschikt zijn wegens ziekte. Niet omdat men een been breekt of iets anders lichamelijks overkomt, maar omdat men als gevolg van een arbeidsconflict thuis komt te zitten. Dat noemen we situatieve arbeidsongeschiktheid. Wat wij dan mede gestimuleerd door die rol van de bedrijfsarts zien is dat partijen een afkoelingsperiode krijgen en dat partijen daarna onder leiding van een deskundige, een mediator of anderszins aan de slag gaan om dat uit te praten. Ik vind dat ons als advocaten of als juristen bescheidenheid dan past om daar een actieve rol in te spelen. Omdat je het alleen maar meer gaat juridiseren als je daar vanuit je invalshoek als jurist of advocaat naar kijkt. Anders gezegd, ik ben in de loop van de jaren echt tot de conclusie gekomen dat mediation een heel mooi middel is om conflicten op te lossen.
Maar wat is nou de mediation? Ik vind het altijd wel mooi. En Peter, wij doen dat er samen dan ook wel eens.
Ja.
Maar in essentie doe je maar één ding als mediator.
Ja.
En dat is eigenlijk wat je bij elkaar verzuimt om te doen. En dat is gewoon de ander horen.
Klopt.
Dus de mediator die zit niks anders dan aan tafel en zegt van, maar Sander joh, wat is nou daadwerkelijk jouw verhaal? Vertel dat eens.
Ja.
En Peter, wat is jouw verhaal? Hey, en kunnen jullie dat eens naar elkaar uitleggen?
Ja.
Oké, en dan gaan we zo en zo als we dan eruit komen. Dus het is een veredelde kinderjuf, even plat gezegd, die gewoon de ander daadwerkelijk ziet en daar een vorm aan koppelt om er weer uit te komen.
Maar dat moment accepteren dat je toch ook dan uiteindelijk.
Wat zei je?
En dan ook uiteindelijk een vorm van accepteren, of niet?
Ja.
Kijk,
ja.
Ik kreeg ik heb een hekel aan chili con carne. Vind ik verschrikkelijk.
Dus, ga even naar
als wij, ja, dus als wij op zaterdagmiddag weer bedenken wat je nou eindelijk vroeger voor het leuk. Hè? Als je dan mocht je kiezen op je verjaardag wat je ging eten tegenwoordig. Kook je al jaren zelf en denk je elke keer, wat moet ik nou weer koken? En dan zijn die supermarkt. Nou ja, goed, jullie kennen dat. Dus op zaterdagmiddag zeggen we, wat gaan we vanavond eten? Zegt mijn vrouw, die vindt dat heerlijk, chili con carne. Ik zeg, oh man, nee. Dus, ik zeg, dat doen we niet, want ik wil boerenkool. Nee, vind ik niet lekker, conflict. Ja, ik wil iets wat zij wil, nou, andersom. Dus wat dacht zij vandaag? Ik ben de hele dag op het werk, drie podcastopnames met jullie. Zij dacht van, ze stuurt me in een foto, chili con carne. Jij bent er niet en je accepteert het maar.
Ja.
En ze heeft gelijk.
Oh, nou ja, geweldig.
Weet je, zo simpel kan het ook zijn.
Ja. Ja, maar mag ik ook een keer eten wat ik zelf lekker vind, zeg maar. Ja. Maar ergens, in essentie gaat het volgens mij hierom. Wij mensen zijn gemaakt om in contact met elkaar te staan.
Ja.
En als wij op een of andere manier, als er ruis op die lijn komt, dan raken we de ander kwijt, maar ook onszelf kwijt. En dan raken we in conflict. Het zijn met de ander, maar het kan ook met onszelf zijn. Nou, en dan is het echt belangrijk om weer terug te komen. Dus de essentie is steeds weer terug te komen. Hey, maar wat is nou het diepste wat jij wil? Wat is het diepste wat jij wil? En dan gaat het niet om dat je gelijk krijgt, maar het gaat in eerste instantie om dat je gehoord wordt en eventueel erkenning krijgt voor dat wat je wil. Ook al is het niet haalbaar.
Maar Jan, eens. Maar toch zijn mensen op enig moment daartoe niet meer in staat.
Dat klopt.
En dan is het, vind ik, niet mijn rol om als juridisch geschoold persoon daar dan ook nog eens een keer olie op het vuur te gooien en die standpunten die ik dan moet verdedigen voor mijn cliënt ook nog maar weer eens in te wrijven bij die ander. Dan past mij wat mij betreft bescheidenheid en te roepen, laten we dan alsjeblieft die kinderjuf maar inschakelen.
Ja. Ja.
Omdat ik, Peter, niet meer in staat ben om partijen uit elkaar te houden, maar ook niet bij elkaar te brengen.
Nou, en ik denk dat je hem daar heel treffend hebt. Want wanneer, even plat gezegd, wanneer jij mag meedoen, zijn de vuurvonken al in het rond geweest, zeg maar.
Dat is het.
Dus en dan zijn we maar dankbaar voor het feit dat contracten vaak voorzien. En een bedrijfsarts ook hint op mediation.
Ja.
Omdat het dan te ver is. Maar ik probeerde even in de basis neer te leggen. Okay. Hey, in de basis. Dus conflicthantering, begon je ook mooi, Sander, mee aan het begin. Dat zie je dus, nou, met betrekking tot chili con carne onderling, zeg maar. Maar ook op het wereldtoneel, zeg maar, waarin wereldleiders, zeg maar, elkaar. Ja, en het heeft allemaal iets met zich, hey, maar zie je de andermans belangen? En eigenlijk zie je de anderman op zichzelf, zeg maar. En nou, als je er vroeg bij bent, kun je het heel klein houden. Maar zoals bijvoorbeeld nu in Gaza, zeg maar. Ja, dan zijn er letterlijk al vuurspatters geweest, zeg maar. En duizenden doden. Ja, dan probeer je het te beperken, zeg maar. Ik heb nog een aantal tips trouwens. Even misschien leuk om even te benoemen. Hoe kun je de... Of nou, laten we eerst even procestechnisch eroverheen kijken. Rummel, RUMMEL, die heeft een model. En eigenlijk uit 5 punten. Eigenlijk een proces van een conflict. Namelijk 1, een conflict is latent. Oftewel, het is er wel, maar niemand heeft er nog weet van. En het kan dus ook over jezelf gaan. Nummer 2 is, iets wordt getriggerd. Het verschil wordt zichtbaar. Wij verschillen nu echt. Nou, dat kan op relatieniveau zijn, hè, qua partners, maar het kan ook op zakelijk niveau zijn. Van, oké, weet je, ik had altijd wel een vermoeden, en dus een latent, maar geen lasten. En op een gegeven moment, bats, een trigger, hey, maar nu zijn we echt verschillend. Of, nu moet ik er echt iets mee, hè? Dus dat kan. Dan kom je bij fase 3, en dan is de confrontatie. Het open conflict, noemt hij het. En dat is dus of aanvallen, of juist terugtrekken, ik kan hier toch niks aan doen. Het bedreigen, hè, ik voel me bedreigd, of ik zet de andere kant in, of belonen. Van, hey, maar als ik jou nou dit geef, kunnen we dan weer zo en zo doen. En dus als ik nou vanavond chili con carne doe, gaan we morgen boerenkool eten. Hè? Dus dat. Dus het conflict openmaken en daar dan het gesprek mee aan gaan. Dat is dus 3. Dus 1 is... conflict is latent, hè? Is er wel, maar niemand voelt het. 2 is trigger. 3 is het conflict in de openheid. 4 is dan de machtsbalans. Dus ja, wie trekt hier nu aan de langste eind, zeg maar? Hè? Wie heeft het beste argument of meeste hiërarchie? En uiteindelijk 5 is ontwrichting.
Ja.
En ontwrichting klinkt wat raar, maar uiteindelijk is het dan van... Oké, ontwrichting leidt naar verandering. Dus oké, doordat dit gebeurd is, hebben we besloten dat we 1 keer in de 2 maanden chili con carne gaan eten. Ik noem om even in dat voorbeeld te blijven.
Makkelijk dus, voorbeeld, hè?
Wat zei je?
Is dat een makkelijk voorbeeld?
Het is een heel makkelijk voorbeeld, want iedereen herkent het. Ja, niet bij chili con carne, maar wel bij dit soort huistuin- en keukenvoorbeeld. Dus ik vond zelf het proces wel mooi, omdat je dan kunt duiden, hey, waar zitten we eigenlijk in het proces? Oké, we weten elkaar standpunt. Oké, het is in de openheid. Dan zitten we nu bij het machtsbalans. Wie heeft de langste? Herkennen jullie dit misschien als jullie ergens op een conflict terugkijken?
Zeker. Ik heb er eigenlijk een andere vraag ook bij. Van wat is dan ook de rol van de leidinggevende hier? Kijk, wat je natuurlijk vaak ziet, en die zullen ongetwijfeld denk ik ook bij Peter op het bordje komen, maar vanuit de psychologie misschien nog net even ook iets eerder bij jou. En dat kan bij mij als werkgever natuurlijk ook op mijn bordje komen. Er is een conflict tussen 2 medewerkers.
Mm-hmm.
En die lopen die verschillende fases door die jij net hebt benoemd.
Ja.
Wat is het moment dat je als leidinggevende zegt, nu stap ik in om daar iets aan te doen?
Poeh, mooie vraag.
Ja, want je zou misschien vanuit je brein denken. Als het in de, misschien bij fase 2, hè, dat het misschien iets zichtbaar wordt bij mensen. Mm-hmm. Of juist bij fase 3, dat het misschien wat escaleert. Of juist pas bij nummer 5, laat het eerst maar even gewonnen. Ik zou daar wel, ik ben heel benieuwd naar.
Ik heb hier geen wetenschappelijk onderzoek over gelezen. Even. Dus dat is even de eerste disclaimer die ik even moet neerzetten. Voor mijn onderbuikgevoel maakt het volgens mij niet uit. Want jij als leidinggevende moet kijken, wat heeft medewerker A en medewerker B nodig? En wat hebben ze onderling nodig? Hè? Dus je kijkt naar, dan al naar 3 variabelen. Vervolgens kijk je, ja, maar wat kan ik als leidinggevende hier in deze setting doen? Hè? Als je zelf niet lekker in je vel zit of je bent weinig aanwezig, ja, wat kun je dan toevoegen? Dus dan heb je al een 4e variabele. Dan zit je nog in een setting, tijd en dat soort dingen. En dus de context ook nog. Dat zijn allemaal variabelen waarin je gaat afwegen. Voor persoon A is het goed dat ik nu instap, maar voor persoon B is het misschien wel eens goed om even goed de waarheid gezegd te krijgen. Dus ik laat het nu even gebeuren. Dus het liefste zou ik adviseren om als leidinggevende te checken. Ga nou niet kijken naar je eigen onderbuikgevoel van ik wil geen conflict. Maar ga kijken, waar halen de medewerkers het meeste winst uit? Hè? Als je laat lopen of als je in gaat stappen, wat zou hun het meeste opleveren? Want een conflict is veelal ook heel productief, want het verandert de status quo. Dus daar moet je soms ook ruimte voor geven.
Zeker, wrijven geeft land.
Ja. En letterlijk dus ook in het team. Alleen wanneer het destructief wordt, dus wanneer ze gaan klagen bij anderen in het team, ja, dan wordt een conflict op een gegeven moment destructief. Hè? Dus dan draagt het niet meer bij aan het inhoudelijke punt, maar dan wordt het op een gegeven moment op de persoon gespeeld. Nou, dan moet je sowieso ingegrepen hebben. Dus als die kant op gaat, moet je ingrijpen.
Ja, op het moment dat de leidinggevende onderdeel van het conflict wordt, hebben we een andere uitdaging.
Eens.
En daar bedoel ik dit mee. Ook wanneer je niet betrokken bent bij het conflict, maar het is een horizontaal conflict tussen medewerkers. Je de vraag moet stellen of je als leidinggevende daar een actieve bemoeienis mee moet hebben. Omdat per definitie een van de partijen partijdigheid bij de leidinggevende zal onderkennen. Terecht of onterecht.
Mm-hmm.
Dus ik ben van mening dat je, ik weet het antwoord niet, maar ik denk wel dat je zou moeten nadenken over de vraag, is er überhaupt voor de leidinggevende een actieve inhoudelijke rol bij conflictbeheersing? Als het gaat over leidinggevende staat boven de beide collega's en is niet betrokken bij het conflict.
Mm-hmm.
Maar ook in zijn algemeenheid, hè, moet een leidinggevende überhaupt iets willen vinden inhoudelijk van het conflict?
Nou, dat ligt dus aan de inhoud van het conflict. En dus even plat gezegd, je hebt 2 mensen die hetzelfde functie hebben, hè, en die hebben conflict met elkaar over hoe het eindproduct zou moeten zijn.
Ja.
En dan heb je een inhoudelijk conflict.
Ja. Ja.
Als leidinggevende mag je daar volgens mij ook prima wat van vinden. Van maar wij hebben dit soort standaarden om na te leven. En A die wil die standaarden naleven. Maar B denkt, ja, een beetje minder kan ook wel. Dan kan ik me voorstellen dat je als leidinggevende zegt, ja, maar inhoudelijk wil ik me ergens wel mee bemoeien.
Ja.
Maar dan nog gaat het om timing, toon. En een van de dingen die mij opviel in de onderzoeken ook is, veel gaat bij conflicten ook over gezichtsverlies.
Zeker.
Niemand wil gezichtsverlies leiden. En ik denk dat dat een sleutel is voor een leidinggevende om steeds te onthouden als jij met conflicten bezig bent. Ook al heeft de ander 100% ongelijk, zoek dan naar iets waar ze wel gelijk in hebben.
Mm-hmm. Zeker.
Het voorbeeld wat je noemt, snap ik. Waarbij je feitelijk zegt, ik moet uit hoofden van mijn functie iets vinden van hetgeen mijn medewerkers verdeeld houdt. Die snap ik.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat het gaat over gedrag van de een jegens de ander, moet je de vraag misschien stellen, moet ik dan vanuit mijn leidinggevende rol per definitie hier een in gaan acteren? Of moet je dat aan een ander overlaten? Waarom zeg ik dat? Mijn ervaring is toch ook dat daar waar een leidinggevende zich actief met het conflict tussen twee collega's bemoeit en hij er dus helemaal buiten staat, hè? Maar omwille van zijn rol als leidinggevende daar iets van meent te moeten vinden, dat je dan straks het risico toch ook zou kunnen lopen dat er een conflict tussen drie personen ontstaat.
Ja, daar ben ik wel een beetje eens, Peter. Kijk, ik zou er zelf nog iets anders in staan. We hebben het gelukkig nog niet meegemaakt. Maar ik zou me zo kunnen voorstellen. Kijk, ik ben leidinggevende, maar ook werkgever. Ja. Hè? Dus ik ben eigenaar van een bedrijf. En als daar een conflict in ontstaat, wat niet op inhoud gaat, maar meer over de mensen erachter, zeg maar. En welke kant dan ook gelijk heeft. Zodra de bedrijfsintegriteit gaat bereiken en bedreigen. Ja. Dan zal ik wel gaan instappen. Nee, als eigenaar van een bedrijf. En dan kies je een kant. Niet alleen omdat je misschien ergens wat van vindt. Maar juist ook om je bedrijf te beschermen.
Eens.
Maar dan toch nog eens even daar dan verder op inzoomen. Jij weet, bij wijze van hypothetisch. Hè? Mm-hmm. Dus stel dat er twee collega's onderlinge conflicten. Jij weet ervan. Wat is dan het moment dat jij instapt?
Nou ja, ik denk dat je... zoals alles ligt het aan de aard. Hè? Dus is het op inhoud? Nou, dan kun je daar een vorm voor bedenken, zeg maar, denk ik. En dat je als rol als leidinggevende, dat is ook wat Peter, denk ik, schetst. Hè? Kun je kijken of je het op een of andere manier kunt faciliteren. Ja. Kun je zorgen dat het gespreksonderwerp misschien in een soort van dialoogtafel naar voren komt? Inhoudelijk heb ik het dan over. Hè? En kun je er met elkaar uitkomen? Dat je een soort van gemene deler opnieuw met elkaar gaat vinden. Jij zei net volgens mij trouwens. Maar op het moment dat het een persoonlijk conflict gaat worden. En dat ook escaleert, zeg maar.
Dus dat ik jou niet meer vertrouw.
Niet meer vertrouwd. En waarom dan niet? Hè? Daar zal ik dan. Dat soort dingen zou je wel willen.
Jij schrijft
weten.
Je uren terwijl je bij de McDonald's staat, ik noem maar wat.
Nou ja, precies. Ja, als je daar wat van vindt, nou, dan gaat dat op een duur ook het bedrijf aan.
Ja.
Want het is niet medewerker X die medewerker Y betaalt, maar dat ben ik.
Ja. Ja.
Dus dan ga je er, vind ik, ook, hoor je er ook mee te bemoeien. Ja, en anders hoor je me niet te doen. Ik doe het wel, laat ik zo maar zeggen.
Je hoort het op te doen, denk ik.
Ja. En voor mij, maar hier zit dus ook weer verschillende. En dus opvoeding bepaalt ook een groot deel van hoe je met conflicten omgaat. Mm-hmm. En dus bij ons thuis was het idee van, hey, weet je. Nou, als we wrijving hebben, dan hebben we goed contact met elkaar. Want dan komen we tot iets nieuws. En bij mijn vrouw was veel meer zoiets van, er komt iets op tafel wat misschien niet is. Laten we allemaal stil blijven, zeg maar.
Hoe zo'n vrouw met over zeggen.
Nou ja, wegblijven bij dat wat kan branden. En beide hebben natuurlijk hun mooie kanten natuurlijk. Ja. Maar ook een keerzijde. Dus opvoeding bepaalt ook hoe je dan met conflicten of met dingen omgaat. In mijn geval, tenminste, ik zou denk ik heel snel de faciliterende rol oppakken. Hey, ik hoor dit. Kom, laten we eens even om tafel zitten. Wat is er aan de hand? Om niet direct, zeg maar, inhoudelijk met ermee te bemoeien. Maar wel omdat ik denk, ik wil gewoon geen gedoe. En ik wil gewoon dat iedereen het goed heeft.
Ja, kijk, ik kom uit Winschoten. En Winschoten staat erom bekend dat Oost-Groningen, Stug. Soms zijn de Groningers. Maar als je ze te grazen, zeg maar, neemt, dan slaan ze terug.
Ja.
Nou ja, en zo zit ik soms ook wel een beetje in de wedstrijd. Dan ben je opeens kort van het lontje, zeg maar.
Ja.
Dan neemt de emotie het bij wijze van spreken over. Dus dat is misschien een beetje een mix van beide. Soms lijkt het wat gaan. En dan denk je van, wacht, laat me niet benoemen, want het is niet zo'n punt, maar als het opeens wel een punt wordt, dan zijn we ook kort en dan gaan we ervoor, zeg maar.
En dan vind ik het dus interessant, hoe kun je dus wetende dat je, en soms laten we het gaan omdat we niet de energie erin willen steken. En soms worden we kort en dan hebben we niet meer het rationele vermogen om het constructief te laten gebeuren.
Klopt.
En beide zijn eigenlijk vormen van niet constructief een conflict laten plaatsvinden. Want als je nu gewoon actief het laat plaatsvinden en vorm geeft, kun je daar ook in, klinkt misschien raar, maar kun je daar ook in een bepaalde manier van liefde, zeg maar, kun je het ook begeleiden.
Zeker. Ik had nog even opgeschreven voor mezelf, hè, als tip in die zin. Ik denk ook dat we met elkaar moeten accepteren. Conflicten horen erbij. Ze zijn van alledaags. En met het oplossen van conflicten ontstaan weer nieuwe. Het is vooral hoe je ermee omgaat, zeg maar, wat bepalend is voor uiteindelijk hoe het conflict, zeg maar, opgelost wordt. Maar ja, kijk ook even naar jou, Jano. Welke tips zijn er eigenlijk nog meer die je hebt aangezien conflicthantering? Wat werkt en wat werkt niet?
Nou ja, koffie natuurlijk. Hè? Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Dus begin eens bij die ander. En ik vind, nou, in mijn relatie probeer ik dat ook wel eens. Ik vind het nog steeds heel moeilijk. En tegelijkertijd merk ik wel, wanneer ik dat doe, dat we er makkelijker uitkomen. Dus eerst de moeite doen om die ander te begrijpen. En niet alleen van, oké, ik denk dat je nu begrijpt. Maar heb jij het gevoel dat ik jou begrijp? Het gaat erom dat die ander zich begrepen voelt. Ik zie dat echt iets als iets moois zie, ook bij organisaties. Daarnaast is misschien daar nog wel voor. En die onderstreept wat jij net zegt. Accepteer dat conflicten heel gezond zijn. Dus in relaties, werknemer, werkgever relaties of in man-vrouw relaties of hoe dan ook. Als je nooit een conflict hebt, dan heb je op zich al een probleem, zeg maar. Hè? Want we zijn verschillend.
Ja.
Dus het is normaal om conflicten te hebben. Alleen we moeten leren dat we er goed mee om kunnen gaan. Dus accepteer ook dat het er is. Iets anders. Vrouwen zijn geneigd om altijd de relatie goed te houden. Mannen zijn gelijk of die zijn gericht op gelijk krijgen. Dus inhoudelijk goed hebben. Nou, dat is wel iets om rekening mee te houden, ook als leidinggevende. Van, oh ja, wat komt er op mijn pad? Ik zat nog naar iets anders. Even kijken, ik zit even te kijken. Oh ja. Wat je in conflicten ziet, en Peter die ziet het ook vaak al voorbij komen, is dat het wordt dan wat grilliger. Hè? Dus mensen die gaan meer eisend communiceren.
Ja.
Dat werkt alleen maar meer verwijderend. Dus in een conflict, stel je ervoor dat jij vanavond dan toch iets wil zeggen over die chili con carne, zeg maar. Hè?
En dat gaat gebeuren.
is
een conflict.
Wat je dan zou helpen, is dat je veel meer niet eisend gaat praten, maar veel meer vanuit behoeftes gaat praten. Veel meer uit verlangen. En dus dan communiceer je wat je graag als uitkomst zou zien. Of hoe je het in de toekomst wel zou willen hebben. Want dat zegt dan niks over dat wat geweest is. Maar dat richt zich op een nog betere toekomst, waarin chili con carne is uitgebannen van deze wereld, zeg maar. Hè? Dus dat helpt om dus bij het probleem weg te gaan en het in de toekomst te gaan oplossen. Nou, even kijken, ik kan er heel veel, maar wat ik ook wel een hele sterke vind, en die zie ik ook wel eens in mediation terugkomen, is de uitspraak, let's agree to disagree.
Zeker, ja.
Dus oké, we hebben het allemaal gehoord. En soms komen mijn vrouw en ik wel eens, bijvoorbeeld ik ben wat kleurenzwak. En dan zegt zij, nee, maar dit is groen. En dan zeg ik, nee joh, ik vind duidelijk blauw. En dan, ik heb nu langzamerhand geleerd, weet je, ik wil er geen punt meer maken. Voor jou is het groen, voor mij is het blauw. Let's agree to disagree. We hoeven het niet eens zijn dat het groen of blauw is. Maar we zijn het erover eens dat we het een mooie kleur vinden. Nou, en die helpt ook op een hoger niveau met andere conflicten.
Ja. Maar het gaat ook over timing, Jano. En timing, daar bedoel ik dit mee. Ik doe mijn vak nu een kleine 27 jaar. En ik ben in de loop der jaren steeds meer eerder geneigd om mediation in te zetten om het geschil op te lossen. Maar toch merk ik tegelijkertijd dat heel veel mediation gesprekken of eindigen halverwege, omdat een van de partijen, dan wel de mediator, de stekker eruit trekt, dan wel dat mediation uiteindelijk leidt tot exit. En dan kom je een beetje bij de vraag, en ik weet niet goed ook het antwoord erop, maar dan kom je wel bij de vraag, dan heb ik dus eigenlijk, of misschien de stelling, dan heb ik dus blijkbaar toch telkens te laat mediation ingezet. Hè, want natuurlijk, soms kan mediation aan de voorkant al duidelijkheid geven dat het gericht moet zijn op exit. Dat als beide partijen dat zo zien, is prima. Maar wanneer een van de partijen herstel van verhoudingen wenst en de ander exit, dan kom je wel eens tot de vraag van, hey, hebben partijen dan wellicht te laat mediation ingezet. En hebben wij daar als legal professionals daar ook een rol in gespeeld om dat proces te laten inzetten. Ik meen echt dat in de arbeidsrechtpraktijk het heel vaak gaat over een rol van advocaten en juristen die eerder escalerend dan deescalerend werkt. En dat trek ik mezelf ook aan, want we zijn partijdieren. Hè? We nemen een standpunt in voor onze cliënt en dat is het dan. En wat jij zei, meen ik jou nou over mannen en vrouwen, dat herken ik wel. Als ik met een vrouwelijke advocaat of jurist aan het werk ben, als van de wederpartij, of ik heb een collega mannelijke, dat is echt een verschil.
Ja. Ja. Even kijken, misschien nog even leuk om even voor onszelf, hè, dus als wij zelf in een conflict raken, even 4 stappen. Hè, dus mocht jij vanavond toch, Sander, daar in verzeld raken, hierbij alvast 4 ingrediënten.
Bruine bonen, uien en... Zit er nog meer in je ook?
Nee, gewoon zelf eten bij DVD.
Ja, oh, ja. Zo van schat, zullen we naar de McDonald's gaan vanavond?
Ik heb al gegeten, schat.
Oh, dat is nu een hele fout als je dat doet. Ja.
Nee, 1. Bewust worden van je defensie. En dus hoe defensief reageer ik eigenlijk? Hè? Wat gebruik ik als argumenten? En daarbij hoort ook direct... En hoe luister ik ook? Hoe kan ik die ander überhaupt nog horen? Dus 1 is misschien wel, kan ik de ander nog horen? En wat voer ik steeds aan als defensie? 2 is... Probeer dan, als je gaat luisteren, dus als je echt gaat luisteren, probeer dan ook dat aan te geven aan dat. Oké, maar dit is dus wat je bedoelt. Een stuk, maar dat maak je dus boos. Hè? Dus empathie erbij. Dus luisteren combineren met reactie op het luisteren. Dus empathie. Dat maakt niks uit. Dus als jij zegt van, ja, maar weet je, dit, als ik bijvoorbeeld zeg van, hé, maar oké, dus dat maak je echt boos, hebben sommige mensen het idee dat ik daarmee die ander het gevoel erkennen, dus dat of ik erken het gevoel, maar dat betekent niet dat ik ermee eens hoef te zijn. Dus het feit dat ik in een conflict de ander zijn of haar gevoel erken, dat doet niks af aan het feit dat jij nog steeds misschien anders daarover voelt en kijkt. En dus dat is wel belangrijk om dat onderscheid te maken. Dus geef die ander erkenning voor het gevoel, als je dat gevoel ook begrijpt, geef die erkenning. Dat doet niks af van je eigen stuk. Dus dat is 2. 3. Zoek naar het gemeenschappelijke stuk. Dus waar kan ik je in vinden en waar kunnen we op doorgaan? En dat brengen we dan ook direct bij 4. En het laatste punt. Grijp dit gemeenschappelijk stuk nou ook aan om daarop voor te bouwen. Oké, maar wat kunnen we hiermee? Nou, dat zijn even 4 ingrediënten waarmee je dus heel makkelijk kunt sturen en doorzetten.
Ik denk een mooie tip toch voor de luisteraar om die te gaan gebruiken.
Ik hoop het wel. Ik heb zelf, moest ik nog even aan denken, ik heb zelf 2 jaar geleden een opleiding, CQ-cursus zeg maar, gevolgd bij EFT, Emotionally Focused Therapy. Dat is dé manier van therapie wat aanhaakt bij conflicten tussen partners, hè? Tussen stellen. En het enige wat ze daar doen, is steeds focussen op de emotie van de ander. En ik heb die gevolgd om daarmee werkgevers, werknemers mee te helpen. En ik zie dat enorm werkt. Want wat doen ze? Ze gaan op de inhoud zitten. Ja, maar jij deed toen dit en jij deed toen dat. Dat noemen ze dan zoek de boef. Maar wat eigenlijk helpt is, ja, maar wat deed het met je?
Ja, precies.
En dus wegblijven bij de inhoud. Nou, tijd zit er alweer op. Ik wou eigenlijk ook nog heel veel zeggen over, hey, maar hoe doe je dit nou in Teams en dat soort dingen. Mocht je als luisteraar daar nog benieuwd naar zijn, dan mail ons gerust even naar vragen@probaat.nu. Hebben jullie nog iets afsluitends qua tip of iets dergelijks?
Ja, ik zou een tip aan Sander mee willen geven. Op het moment dat hij gaat zien dat hij chili con carne gaat eten, dan zou ik 's morgens zeggen, schat, ik zou het lekker vinden om een gehaktballetje. En als ze nou roept chili con carne, roep je, hey, nou, ik vergeet wat. Ik heb vanavond een dinerafspraak. Weet je, dat zeg maar de tip.
Nou, goeie tip en ik sluit er wel aan.
Ja. En jij?
Nou, daar kun je niet over.
Daar kun je niet over. Oké. Dan wil ik nog één tip aan de luisteraars meegeven. Je luistert natuurlijk naar deze podcast, maar er zijn veel meer goede podcasts. Eén podcast waar ik aan moest denken is de ongelofelijke podcast. Die heb ik van de week geluisterd. Aflevering 162. En die gaat over burgerlijke ongehoorzaamheid. En we hier praten onder andere Beatrice de Graaf in. Over, ja, hey, als je nou met elkaar niet eens bent, hoe ga je dan op constructieve manier ermee om? Nou, de link komt ook in de beschrijvingen bij. Dus als je zegt van ik heb hier nog lang niet genoeg van gehad, dan luister die. Ik vond hem zeer inspirerend. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot horens.
Tot horens.
Hoi. Dag.
Dit was de Probaat podcast. U kunt ons vinden op www.probaat.nu. En de volgende vindt u ook hier.